Ik zei, ik wil dat hele paspoortdossier een keer mee naar huis. En die begon toen vreselijk te lachen. Die zei, ja, maar dat zijn wel 2 hutkoffers vol. Ik zei, ja, ik wil toch mee naar huis. En toen heb ik echt tegen mijn vrouw gezegd, ik ga een heel weekend gewoon het hele paspoortdossier lezen. En daar heb ik 4 jaar plezier van gehad.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
De Top Kijkt Om is vandaag thuis bij Roger van Bokstel, oud minister voor Grote Stedenbeleid, Overheidsinformatie en Integratie. Ook werkzaam geweest bij Mensis. En laatstelijk zeggen we dan bij de Nederlandse Spoorwegen. En er ging nog een heleboel aan vooraf. We gaan met Roger in gesprek. Zoals dat steeds gaat bij De Top Kijkt Om. Wat leren we van jou als oud minister en iemand die op heel veel manieren in die Haagse biotoop en van daaruit actief is geweest. Wat heb je zelf ook geleerd? En we, dat zijn Guido Reinja, dat ben ik, werkzaam bij de Rijksvoorlichtingsdienst als communicatieadviseur, maar ooit, en daar kennen wij elkaar nog van, werkzaam bij Binnenlandse Zaken in onze jeugd, zullen we maar even zeggen.
Ja, way back when.
Rond dat jaar 2000, daar komen we vast nog over te spreken. En ik zit hier samen met...
Ja, mijn naam is Sandra van Til en ik ben hoogleraar publiek management aan de Erasmus Universiteit. En ik doe vooral heel veel onderzoek naar uitvoeringsorganisaties, zoals de NS.
Aha. Daar gaan we het over hebben. We beginnen met de minister voor Grote Stedenbeleid, Overheidsinformatiebeleid en Integratie, want zo heette het.
Ja.
Ja, neem ons dus even mee naar dat moment dat dat telefoontje ging. Je zucht al even.
Nee. Ik had heel staccato vertellen. Ik had zeer intensief mee onderhandeld over een nieuw regeerakkoord voor Paars 2. Samen met Ton de Graaf, met Bert Bakker, Gerrit Ibema hadden we echt een teampje waar op alle... Ik geloof dat je ook woordvoerder was in wel 8 portefeuilles in zo'n tijd. En nou, op het allerlaatste moment gaat het natuurlijk over posten en personen. En toen heb ik tegen Ton de Graaf gezegd, nu ga ik weg. Want mijn gezin was al lang op vakantie. En ik zei, die ga ik toch echt even achterna. En ik wens je veel succes. Hij zei, wil je nog iets? Ik zei, ja, ik wil wel wat. Als je toch bezig bent. Want hij was fractievoorzitter en ik vice-fractievoorzitter. Ik zei, maar je kunt me altijd bellen. Dus nou, ik ben even naar de Verenigde Staten gevlogen, waar mijn gezin op familiebezoek was. En nou, daar heb ik 3 keer, geloof ik, met Ton gesproken. En de ene keer ging het over potentieel staatssecretaris sociale zaken. En toen ging het over ministerspost. En wel, daar was de volgende vraag weer, en wat dan? En uiteindelijk was er in de onderhandeling in de laatste dagen, want alles was klaar verder, kwam er dan uit de wens, ik dacht vooral vanuit de Partij van de Arbeid, van we willen eigenlijk echt iets doen met grote steden. Want er was een crisis in de steden met bouwen, met sociaal integratie. Nou, maar, en dat is toen geworden. En ik vond het zelf heel leuk dat er het informatiebeleid bij kwam. Dus eigenlijk, nou ja, de hele internetrevolutie die net begonnen was.
Heb je eigen pakket toen eigenlijk samen gedeeld, je eigen portefeuille?
Nou, de laatste dingen wel, want ik weet nog dat in het kennismaken met de collega bewindslieden, want je wordt tweede minister op een ministerie, ja. Dus Bram Peper was voorzien als minister van Binnenlandse Zaken en Gijs de Vries zou staatssecretaris worden vanuit de VVD. En die ging vooral Antillen doen. Ik deed dan wel de migratie van jongeren, daarom heb ik ook wel veel met Antillen van doen gehad. Maar ik kreeg er ook nog de paspoorten bij, waarbij iedereen mij veel succes wenste. Want daar hadden we nog niet zo lang daarvoor afscheid genomen van de minister en de staatssecretaris, omdat het helemaal misgegaan was met het paspoort. En dat was dus meteen ook wel een onderwerp waarbij je dacht, ja, dat moet ik van begin tot het eind goed weten, want dan zit de Kamer op het vinkentouw. En ik kreeg dus ook in de zin van overheidsinformatiebeleid een heel pakket erbij. Wat ja, echt een ineens in de limelight kwam van de belangstelling. Want ja, de opkomst van internet, e-mailen, netwerk maken bij de Rijksoverheid. En dat ging op een gegeven moment zo goed dat AZ, waar jij nu zit, heel nerveus werd over dat Binnenlandse Zaken veel te machtig werd op het gebied van informatiebeleid. En toen heeft Kok Wallaar een onderzoek laten doen over hoe kan AZ weer een beetje terugkomen in die positie.
Je vertelt het een beetje alsof het je allemaal is overkomen. Geen enkele sturing aan hebt gegeven.
Nou, in tegendeel.
Pak er eens één zo'n streng uit, die paspoort of dat informatiebeleid. Of...
Nou, met paspoort vind ik wel mooi. Zeker omdat deze gesprekken ook dienen om topambtenaren en nieuwe ministers wijs te maken. Kijk, ik heb heel lang als organisatieadviseur daarvoor gewerkt. En ik heb daar altijd geleerd van mijn leermeester Hans Andersson. Verdiep je tot op de bodem in waar bedrijven en instellingen mee bezig zijn. Zodat je ook echt snapt wat hun primaire proces is. En dat heeft mij bij de paspoort in die tijd heel erg geholpen. Want ik weet nog dat ik tegen mijn toenmalige directeur-generaal Leon van Halder, helaas overleden, geweldige man, maar ik zei, ik wil dat hele paspoortdossier een keer mee naar huis. En die begon toen vreselijk te lachen. Die zei, ja, maar dat zijn wel twee hutkoffers vol. Want we zaten in een nieuwe aanbesteding voor het paspoort. Mijn voorganger Jacob Koonsdam had het stripverhaal paspoort. En dat was ook weer werd nagemaakt. En nou, daar moest iets nieuws. Ik zei, ja, ik wil toch mee naar huis. En toen heb ik echt tegen mijn vrouw gezegd, ik ga een heel weekend gewoon het hele paspoortdossier lezen. En daar heb ik 4 jaar plezier van gehad.
Dit is wel een kennismaking met een minister, hè? Ook voor medewerkers. Hij wil alles mee naar huis. Ja. Je weet ook dat er af en toe ministers wel verweten worden, dat worden superambtenaren.
Ja, maar dat is niet zo. Alleen als je,
hoe maakt hij de knip?
Als je goed wil besturen, moet je op een gegeven moment toch echt begrijpen waar dit over gaat. En het paspoort is A, een heel belangrijk document. B, het was politiek gevoelig geworden. En C, de Kamer zat op het vinkertouw. Dus ja, er genoeg reden om te zeggen, maak het je echt eigen en zorg dat je het ook in een proces krijgt waarmee vertrouwen gecreëerd kan worden. En ik heb dat met dat paspoort toen gedaan door heel onorthodox een keer de Kamer in een aparte commissievergadering bij elkaar te halen. Nou, ik herinner me nog dat toen ineens alle camera's en de pers voor de deur stond van er is iets aan de hand. En toen heb ik alleen maar gezegd, ja, ik vind het gewoon belangrijk om de hele Kamer in vertrouwen mee te nemen met de procesgang van een nieuw paspoort.
Wat bewoog je toen om op deze manier het aan te pakken?
Nou, ik denk, dat moet geen échec weer worden. Het moet helemaal goed zijn. En ik neem de Kamer in toto, dus zowel de regeringspartij als de oppositie, in één keer mee met hoe ik het wil gaan doen. Wat gaan vragen, wat zijn jullie belangrijkste punten erbij? Want we kunnen dit maar één keer goed doen.
Ja.
Dus en dat was een vrij onorthodoxe aanpak. En dat vond de Kamer ook wel. Maar tegelijkertijd, ja, dan krijg je vertrouwen. En dan hebben we dat ook van begin tot het eind letterlijk naar een goed eind kunnen brengen. Toen we klaar waren, hadden we het meest veilige paspoort ter wereld.
Kun je iets zeggen over hoe je met de medewerkers omging in die situatie? Oftewel, wie waren toen belangrijk?
Nou ja, er was een hele club daarmee bezig en die heb ik heel dicht bij me gehaald. En met name met de DG en de directeur die dit onder zich had. En die heb ik ook echt wel alle vertrouwen gegeven. Ik heb niet gezegd, ik ga je voor de voeten lopen, maar ik wil het gewoon helemaal meemaken. En ja, daar waar overlegmomenten zijn of keuzes aan de orde komen, wil ik er wel volop bij betrokken zijn. Nou, dat ging bij de veiligheidskenmerken. Ik geloof dat we er nog nooit zoveel in een paspoort hebben gehad. Er waren over 35 veiligheidskenmerken in het paspoort. Maar ik vond het meest anekdotische was nog wel de vormgeving. Want dat ging dan ook wel weer op een manier. Daar liet je de ruimte aan de Nederlandse zaken zelf. Maar die zeiden dan van ja, we gaan weer ontwerpers uitnodigen. En dan krijg je de 3 bureaus langs. En ik weet nog dat 2 bureaus kwamen weer met allemaal mooie plaatjes en gedoe. En er kwam 1 iemand binnen in een spijkerbroek en een hemd. En die had niks, die had ook geen presentatie. En ik zeg, wat wilt u? En die zei meteen als eerste, nee, ik kom eerst vragen, wat wilt u? En toen heb ik meteen gezegd, die gaan we nemen. En dat was Jaap Drupsteen, de ontwerper ook van ons geld vroeger. Hè? Dus die had het beroemde 10-gulden biljet ontworpen. Maar die had zich zo goed ingeleefd in de materie dat hij niet eerst met een verhaaltje kwam. en een presentatie. Ja. Maar gewoon eerst kon vragen wat wilt. En toen heb ik met hem gezegd, ja, ik wil het meest veilige paspoort ter wereld. Dus je mag gaan spelen. Ja. Maar het moet simpel zijn, het moet strak zijn en het moet al die veiligheidskenmerken helder kunnen positioneren. En dat was net in de tijd dat we ook gingen werken met digitaal foto en vingerafdruk en iriscan. Dus we kregen ook nog hele discussies over, gaan we al die nieuwe technologieën ook meteen inladen of niet? En kunnen we het zo doen dat we steeds verder kunnen verfijnen?
Ja, we zijn in deze gesprekken vaak op zoek naar, waar haal je het vandaan? Hè? Dus wat zijn nou je, ja, de manieren waarop je werkt die onderscheidend zijn. Nou, je geeft net al even aan het enorme belang van weten waar het om gaat. En het je eigen maken. Je hecht duidelijk ook aan een oorspronkelijke kijk van de mensen met wie jij werkt.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen? Waar...
Nou, ik vond het ook wel leuk. Ik moest in die tijd dus ook een nieuwe directeur overheidsinformatiebeleid werven. De nu bekende hoogleraar Jan Linssen, die bij de Universiteit Amsterdam zit, maar die... Dat was dan de kandidaat die overbleef. En daar had ik een geweldig leuk gesprek mee. Want ik zei, nou, normaal dan werf je iemand binnen de Rijksoverheid die 80% moet beheersen en 20% moet vernieuwen. Ik zeg, maar hier is het precies andersom. Ik moet nu iemand hebben die 80% gaat vernieuwen. Want dat hele IT-beleid bij de Rijksoverheid onder de komst van de nieuwe technologie, internet, alles wat daarmee samenhing. Ik had gewoon iemand nodig die echt een nieuwe machinerie op gang wilde brengen van hoe gaan we dat doen in relatie tot gemeenten en provincies. Ik wist dat Millennium eraan kwam, wat ik in de portefeuille kreeg, wat niet niks was. Ook met een groot afbreukrisico. Nou, dat is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Maar dat vereiste dat je iemand kreeg die ook echt zelf een antenne had voor vernieuwing. En die dus ook mensen wist te enthousiasmeren en die ook wat pioniersruimte moest krijgen. Nou, een van de dingen die ook gebeurde is, ik ben toen gaan chatten met heel Nederland. Nou, in het kabinet vroegen de mensen echt in verbijstering af wat ik allemaal aan het doen was, want de meeste hadden echt geen idee.
Kok 2 was dit.
Dat was in Kok 2. En ja, vlak daarvoor had Kok 1 nog met de muis op een scherm zitten spelen. Ja. Dus ja, dat tekende wel. Dat het was echt een ander tijdgevricht wat er aankwam.
Hoe nam jij overigens je bewindslieden hierin mee?
Vertellen. En laten zien wat je allemaal deed. En nou, we hebben allerlei, je brengt nota's in, zoals dat allemaal gaat. En voor een deel moet je dat ook met enthousiasme doen. En zorgen dat koudwatervrees een beetje wegblijft. Maar goed, dat was bij het ene beleidsterrein natuurlijk makkelijker dan bij het andere. Het overheidsinformatiebeleid was nog, nou ja, het lag eigenlijk helemaal opnieuw open. En daar kwam dan later, hè, na 3,5 jaar, kwam een beetje die zenuwen van, ja, ze worden wel heel machtig, de binnenlandse zaken wel de overheid.nl gecreëerd. Hè. Eén digitaal loket, het is er nog steeds gelukkig, maar ik heb toen ook in het kabinet wel gezegd, van, ja, de drie lagen van de overheid, die komen onder druk, onder deze digitale revolutie.
Ja.
Want voor de burger is de overheid gewoon plat en één ingangskanaal.
Ja.
Wij moeten daarachter die gelaagdheid organiseren. Nou, dat was echt een kanteling in denken.
Ja. Hoe kan het dat Jaap de Hoop Scheffer, CDA-leider, in het begin van jouw ministerschap zei, dit is de minister voor spek en bonen?
Ja, nou, hartstikke leuk. Ik weet het. En ik heb er gewoon maar om gelachen.
Maar hoe raakte dat hier aan?
Nou, het is niet. Nou ja, ik geloof dat. Je moet dat kan ik niet zelf zeggen. Maar ik denk dat na 4 jaar heb ik nog wel wat krantenartikelen gezien waarbij echt gezegd werd, in die portefeuille is heel veel gebeurd. En dat spek en bonen was eigenlijk heel snel weg.
Maar hing het samen met het programma-ministerschap? Dat het soort.
Ja, ik was natuurlijk een coördinerend bewindspersoon. Je komt erbij op een ministerie. Je hebt dus, zoals dat heet, geen eigen portefeuille. Maar ik heb voor het grootstedenbeleid wel iets gedaan wat mij ook enorm geholpen heeft in de periode dat ik minister was. Namelijk, ik heb toch een eigen begroting gekregen. En die heb ik in het constituerend beraad afgedwongen. Okay. Had ik van tevoren in het kennismakinggesprek met de premier, met Kok, gezegd, ik wil een eigen begroting. En dat was natuurlijk gek, want dat kan eigenlijk niet met een zonder portefeuille post. Ja. Ik zei, nou, we kunnen een extra comptabele staat maken. En daarin zetten we gewoon alle middelen die ook op andere ministeries onder mijn verantwoordelijkheid vallen.
Een cruciaal moment geweest, hè?
Ja, en ik vind ook onbegrijpelijk dat na mij een nieuwe coördinerende bewindspersoon dat allemaal nooit meer gedaan hebben. Nee. Want als je dat niet doet, dan heb je eigenlijk geen echte macht.
Ja.
Dan ben je afhankelijk van je collega's of ze ook met je willen meewerken. Als je zoiets hebt vastgelegd, dan kun je ook iets afdwingen.
Wie was minister? Was Zalm toen minister van,
ja, van Financiën?
Die zag jou aankomen.
Ja.
Die stond met open armen klaar.
Nou ja, die heeft geen bezwaar aangetekend. Maar hij vond het wel een beetje een vreemde constructie.
Want om wat voor bedragen ging het?
Nou, heel veel. Het ging over, ik geloof zelfs, aan enkele miljarden. Ja. Want er zat het hele budget stedelijke vernieuwing in. Wel dus echt, zeg maar, de oude stadsvernieuwingsgelden. Er zaten onderwijsgelden in voor onderwijsachterstandsgebiedenbeleid, ja, wat toen heel veel was. Er zat geld in van landbouw voor groen in en om de stad. Dus het raakte al de sociale zakengelden voor het activeren van banen voor mensen van andere allochtone afkomst. En als je het bij elkaar optelde, ging het om ongelooflijk veel geld.
Je hebt in 1999, als we even inzoomen op dat grote stedenbeleid, heb je toen het convenant met die 25 steden. Kun je daar iets van zeggen? Want dat is, we kunnen kijken naar hoe het intern in het ministerie ging, maar er gebeurde iets, hè, op dat moment.
Ja, de grote steden was eigenlijk wel het hart van de portefeuille natuurlijk. Ik bedoel, al die andere dingen kwamen erbij en waren minstens zo belangrijk. Maar grote steden was natuurlijk de eye-catcher. En daar was de gedachte van, we gaan convenanten sluiten met 25 steden. Best veel. Er was altijd een enorm politiek getouwtrek wie er nog bij mocht. Daar kan ik straks nog wel een mooie anekdote over vertellen. De grootste gemeente was uiteraard Amsterdam. De laatste was Venlo, die erbij mocht. Ik heb ooit in China als minister een lezing mogen geven over het grote stedenbeleid. En toen vroeg de burgemeester van Tianjin aan mij, een stad met 12 of 13 miljoen inwoners, en how big is the smallest city? En toen zei ik, nou, dat is Venlo and they have 60,000 inhabitants. Waarop hij tegen mij zei, oh, so you also have mayor of streets. Dus dat was wel echt heel relativerend. Die convenanten die hielden echt in dat we de steden uitdaagden om een aanvalsplan te maken op drie domeinen. Op de ruimtelijke pijler, de sociale pijler en de volkshuisvesting. Dus het was en economisch. Dus economisch, sociaal en fysiek. Dat waren de drie pijlers. En daar moesten ze plannen voor maken. En daar zouden we dan echt een hoop geld voor gaan overmaken. Dat ging niet over tientjes. Dat ging echt over honderden miljoenen. Tot tientallen miljoenen voor de kleinere steden. Nou, die gemeenten zijn aan de gang gegaan. En die steden, moet ik dan zeggen. En dat ging eigenlijk veel sneller dan we verwacht hadden. Want iedereen ging onmiddellijk in de benen. Ging die plannen maken. En daar hebben we een heel goed snel toetsingsproces op georganiseerd. Toen bleek dat twee steden kwalitatief gewoon geen goede plannen hadden gemaakt. Die hebben we een herkansing gegeven. Mooi detail was, de ene stad was Utrecht, waar toen Jan van Zanen wethouder was. Dus die moest ook het huiswerk over doen. En de andere was Leiden. En daar is toen Pechtold ingesprongen. En die heeft toen het plan voor Leiden herschreven. En daarna is dat ook ontzettend goed gegaan, maar ik vond dat wel interessant. Want
maar waardoor kregen jullie het voor elkaar? Wat was nou de functie van zo'n convenant bijvoorbeeld? En wat was
het was problemen? Echt onorthodox. De gemeenten kregen een enorme handelingsruimte om zelf hun problemen in die steden aan te gaan pakken. En binnen die drie pijlers, waar wij wel goede plannen wilden zien, hè, hoeveel gaat u bouwen, wat gaat u bouwen, wat gaat u in sociale infrastructuur verbeteren om de cohesie in wijken te versterken, en wat gaat u doen economisch om ook werkgelegenheid te borgen. Die inspanningsverlichting lag bij de steden. Wij toetsten dat op hoofdlijnen. En daarna geef je dus gewoon voor jaren het vertrouwen over. En dat was echt onorthodox. Dat was nog nooit vertoond.
Wat leerde jij over jouw eigen leiderschap?
Nou, dat het pittig was. Want de steden kwamen natuurlijk voortdurend voor nog meer.
Ja.
En als je dan met de grote vier zat of met de G21... die dan af en toe in een soort vechthouding kwamen. Terwijl ik tegelijkertijd dacht, jongens, jullie hebben dit nog nooit meegemaakt. Doe ook eens even rustig aan. Nou, dan moet je bestuurlijk echt wel behoorlijk manoeuvreren. En je hebt dan te maken met de burgemeesters, de vakwethouders. En daar werden enorme lobby's op gezet. De andere kant was dat je tegen de Tweede Kamer uiteindelijk ging zeggen, u moet nu op afstand blijven.
Ja.
En dat was echt heel spannend. Want als er dan iets misging, bijvoorbeeld weer bij onderwijs, dan werd collega Hermans of zo weer naar de Kamergroep over het onderwijs achterstandgebiedbeleid. En dan kon hij eigenlijk alleen maar zeggen, ja sorry, dat geven wij nu uit handen aan de steden.
Ja.
Dus ik had Kamerleden die mij controleerden en die zeiden hartstikke goed en we dragen nu echt over. Maar er waren vakwoordvoerders in de verschillende fracties die weer dachten, ja, nee, maar daar heb ik ook wat over te zeggen.
Wat betekent het voor jouw dag bijvoorbeeld? Dat je dan, was je dus naar verhouding meer in de Kamer dan op het departement?
Nee. Wat ik echt heb geprobeerd te doen, overigens al die verhaal. Je werkt echt hard. Ik heb respect voor iedereen die ooit minister wordt, want het is gewoon echt hard werken. En er zijn weken bij dat je gewoon structureel 80 uur maakt. Ik ging heel veel naar de steden toe. Dus voordat we een convenant gingen sluiten, ging ik ook de wijken bekijken waar het om ging. De plannen marginaal toetsen. Ik werd badinerend wel eens genoemd in de wijkwethouder van Nederland. Maar dat, ja, weet je, als je zo'n bevoegdheid met zoveel geld gaat overdragen, dan wil je ook wel weten, waar gaat het over? Ik heb toen met één Amsterdamse wethouder nog wel eens een publiek conflict gehad, omdat ik zei, ik denk dat ik vaker in die moeilijke wijk in Amsterdam ben geweest dan u zelf. En dat was ook zo.
Ja.
Maar dat was niet om gelijk te hebben, maar gewoon om te zeggen, ja, weet je moet wel serieus nemen als je vindt dat daar door de linies heen lateraal nieuw beleid ontwikkeld moet worden in samenhang.
Mm-hmm.
Dan moet je ook wel een beetje weten waar het over gaat. En of het gaat om Alkmaar of Rotterdam. Rotterdam hadden ze natuurlijk al het opzomeren gehad onder Peper vroeger. Nou, dat waren mooie lessen. Wat ging daar goed, wat ging niet goed. Dus ik wilde dat ook wel internaliseren.
Ja, je vroeg dus eigenlijk ook heel veel van de medewerkers, hè, van de ambtenaren.
Ja.
Want als je het zo vertelt, lijkt het alsof het allemaal ging zoals jullie wilden, zoals je aansloot. Was dat ook zo?
Nee, maar je vroeg wat leerde je? Ja. Nou, je leert onderhandelen, je leert give and take. Leert gas geven, maar ook dat je af en toe even moet remmen om iets te laten beklijven of te laten gebeuren. Ja. Wat ik zelf ontzettend leuk heb gevonden, is dat de ambtenaren waar ik mee werkte, op 1A, zeg ik er maar bij, want met 1 heb ik ooit wel echt een enorm conflict gehad en die heb ik ook echt moeten laten vertrekken. Maar kijk, je staat voor je mensen en ik vond niks leuker dan het enthousiasme te delen. Dat kreeg ik ook wel terug. De club mensen die met die convenanten bezig was met het grootstedenbeleid, was een ongelofelijke mooie club mensen die ook dat gevoel hadden, we zijn iets onorthodox aan het doen. Dat gold ook bij overheidsinformatiebeleid en IT. Daar ging gewoon de boel op zijn kop. En zelfs bij hè, daar hebben we ook allerlei nieuwe clubs opgericht. De ICTU hebben we opgericht. Dat is nog steeds een heel belangrijke organisatie. Ja. En zelfs bij het paspoort, daar werden ze misschien af en toe in het begin even gek van. Maar daarna hebben we gewoon een heel soepel proces gehad. En ook een mooie launching van een nieuw product.
De verleiding is natuurlijk heel goed om nog verder op dat grote stedenbeleid in te gaan. Omdat er zo ongelooflijk veel lessen uit te trekken zijn. Ik weet dat er ook mensen zitten te luisteren. Neem ons eens mee naar die 1 januari 2000, die millennium bug, zoals het wel werd genoemd. Ja. Kun je ons toch wel meenemen? Want dat kwam op een gegeven moment af. Er is later ook heel veel kritiek geweest. Er is niet ontzettend veel geld uitgegeven voor iets waarvan we niet wisten of het ging. Wat is nou voor jou, dat is nou echt een markant moment in die.
Nou, markant was natuurlijk sowieso het moment dat in de ministerraad op een gegeven moment besloten wordt, jij wordt coördinerend verantwoordelijk voor het millenniumovergang. Nou, en dan denk je, nou oké, leuk. Maar tegelijkertijd denk je, ja, het is ook wel een super bananenschil. Niemand wist precies waar het over ging. Maar het ging over alles. Dus ik werd toen ook coördinerend gevraagd om alle departementen te checken. Nou, ik ben ook in die periode overal geweest. Tot onder de grond bij waar de Nederlandse veiligheid voor de luchtvaart zit. Bij Schiphol, bij KLM, bij nou ja, de waterwerken in Zeeland. Maar het ging ook over de tanks die we op dat moment in Joegoslavië hadden staan. Overal zaten nulletjes en eentjes in. En je moest zeker weten, doet iedereen. Dus ik ging ook structureel bij al mijn collega's in het kabinet langs om te vragen, hoe ver ben je? Op een gegeven moment had iedereen dat ook echt in de gaten. We moeten dit doen. Is ook heel goed gegaan. Ik had met één collega, en mag ik best nu zeggen, nog wel, die heb ik al een keer nog eens aan zijn jas moeten trekken. Dat was Jan Pronk, die zat toen op Vrom. Ik zei, Jan, bij jou zitten ook de gevangenissen. Ik bedoel, als die deuren openspringen, dan hebben we wel een issue. Meest pregnante waren natuurlijk wel waterhuishouding, elektriciteit en sociale zaken. Als het ging om, ja, blijven we mensen betalen? Kunnen we de uitkeringen? Blijft er geld uit de muur komen? Nou, al dat soort vragen waren relevant om te checken. Dat project zelf heeft niet zo ongelooflijk veel gekost. Alleen heel veel is toen ook gebruikt om te vervangen. Dus er ontstond een enorme vernieuwingsslag ook in de IT-apparatuur.
Maar is er nou ook een moment dat je zegt, toen deed ik het er echt toe?
Ja, dat is zeker geweest. Want dat was eigenlijk een dag of drie voor de millennium overgang. We hadden een hele structuur gebouwd. Het bedrijfsleven werd aangesproken door Jan Timmer, die coördinerend vanuit het bedrijfsleven op dat, en ik dan vanuit de overheden. En wij trokken samen op en hadden een heel programma waardoor we probeerden echt Nederland ook rustig te houden. In de zin van, voel u veilig, we hebben het onder controle. Ik heb daarvan geleerd, managing public confidence. En dat was echt een proces van 1,5-2 jaar. Veel naar buiten, maar ook echt laten zien, wat doe je, hoe ver ben je? En dat is ook kwetsbaar, want ja, als je 2 maanden van tevoren nog moet vertellen dat 1 of 2 ministeries nog echt een been bij moeten trekken, of gemeenten, of provincies. Nou, maar uiteindelijk zijn we helemaal samen opgetrokken, op tijd klaar. En toen kwam 3 dagen voor Oud en Nieuw, kwam meneer De Hond op tv, Maurice De Hond. En die zei, out of the blue, nou, ik vertrouw het allemaal niet. Ik weet niet of iedereen wel op orde is. En als ik u was, zou ik maar echt water gaan inslaan en primaire levens. En toen dacht ik, ja, nou moet ik hier overheen. Dus ik heb toen nog echt gezegd, nou, dit is echt niet nodig. Maar dan moet je je wel zeker voelen. Ja. En nou, dat doe je natuurlijk in wisselwerking met je ambtenaren, waarin je dit hele.
Ja, neem ons eens mee naar zo'n moment. Je zit op je kamer? Of wat,
ja,
wat,
nou ja,
wat gebeurt
dan? Dan heb je natuurlijk de meest relevante mensen bij elkaar. En dan is het ook van, ja, kunnen we dit weer spreken? Want anders gaat er een soort onrust ontstaan. Dat was wel zijn poging van, ik ga roepen dat het gewoon niet oké is. En hij had net een boekje ook over de IT-revolutie geschreven. Dus hij was gezaghebbend. Nou, en dan moet je ook wel gezaghebbend eroverheen om te zeggen, nee, we zijn echt op orde. Ja. We hebben alle maatregelen genomen. Nou, je kunt nog vragen krijgen, wat als er toch ergens iets misgaat, en is dan ook iedereen paraat? Alle openbare ordevoorzieningen waren ook getroffen.
Maar waar heb je voor gekozen? Om toen zelf vooral boodschapper te zijn? Of heb je een netwerk gemobiliseerd?
Weet je, we hadden een hele structuur. We hadden een hele communicatiestructuur gebouwd. Ik weet nog dat ik had Hans Siepel als directeur communicatie die voor mij speciaal werkte. En we hadden met de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, met het IPO, gewoon echte structuren gebouwd. Ja. Van niet allemaal op eigen houtje, kanaliseer het allemaal. Want ja, crisiscommunicatie is echt iets anders dan gewone communicatie. Dus dan moet je ook van de korte lijnen zijn, een beetje militaristisch en zeggen, nee, dit is de manier hoe we werken. Nou, en ik kan alleen maar, als je nou me vraagt, hoe zat je toen? Ja, dat weet ik niet eens meer precies. Weet je, checkt, je praat met je mensen, voelen we ons snank, kunnen we een tegengeluid laten horen en dan wordt het toch spannend. En ik weet nog dat we hadden geen mobieltjes in die tijd. Ik ging naar huis met een bakkelieten telefoon. Met zo'n enorme kist. En dat was gewoon, als er toch iets misgaat, moet je meteen opgeroepen worden. We hadden geoefend met het kabinet. We hebben echt de eerste IT-oefeningen gehad. Die daarvoor nooit waren. Want ja, vitale infrastructuur was altijd water, elektriciteit. En het verkeer en vervoer, zeg maar. Maar daar kwam ineens de IT-infrastructuur als een nieuw gegeven bij. Dat was in die periode eigenlijk nog helemaal niet zo
goed. Maar je had dus een enorm sturingspalet, hè, zou je eigenlijk kunnen zeggen. De communicatie was zelfs een huis-in-huis krant was er in die tijd. Ja. Je kan natuurlijk dat over een enorm netwerk beschikken, mobiliseert. Je bent ook afhankelijk van andere bedrijven.
Ja, absoluut. En als je naar mij vraagt, wat heb je daarvan geleerd? Ja. Ik kijk nu heel vaak naar crisissituaties. Die heb ik natuurlijk ook nog wel gehad in andere functies. Hè. Bij Menses heb ik ooit een keer als eindverantwoordelijke de hele IT moeten vervangen. Nou, dat is echt met miljarden omzet en bijna 2,5 miljoen verzekerden. Was echt een enorme. Dan zit de Nederlandse bank ongeveer naast je. Nou, dan ook daar krijg je dan wel een gevoel putend uit die lessen van toen opgedaan. Hoe doe je dat?
Ja.
Bij de NS. Ik bedoel, ja, daar kunnen ook ongelukken gebeuren. Er zijn ongelukken gebeurd. Dan gaan er bij mij altijd wel weer luikjes open. Nou, hoe ging dat met dat crisismanagement.
Ja, dat is misschien aardig om zo eens door te stappen inderdaad naar jouw functies bij Menses en ook bij de NS. Dus heb je in de coronatijd veel teruggezien van...
Zeker. Zeker. Ik ben ook geïnterviewd over het hele proces van corona.
Ja.
En daar vond ik ook wel wat van, maar dan meer ook als een van de participanten, want vanuit de NS. Ik heb met zittende bewindslieden wel enorm gestoeid over in de beginfase. Over wie krijgen wel en niet mondkapjes. Ja. De vraag was, jullie moeten blijven rijden voor de vitale...
Dus in de NS-tijd hebben we het over.
Ja. En dan heb je in feite ook weer een crisissituatie. Nou, toen heb ik ook wel zitten kijken, hoe doet het kabinet het nu zomaar goed? Daar ging ik niet meer over. Dus mijn verantwoordelijkheid was toen met de collega's, gaan we die NS ook veilig door corona brengen? En dan is het wel heel erg lastig als een minister op de televisie zegt, nou, we hebben hele goede mondkapjes en die gaan allemaal naar de ziekenhuizen. En de anderen kunnen anderen gebruiken. En ja, en ik ben weer verantwoordelijk op zo'n moment voor meer dan 20.000 NS'ers. Die zeggen van, ja, maar worden wij nou op pad gestuurd met inferieure middelen? En onze conducteur staat toch ook bij de trein en daar komen mensen in en uit. En, nou, was allemaal onontgonnen terrein, maar je moet het wel weer terugbrengen naar ook de verantwoordelijkheden die je op dat moment hebt. En ja, dan moest ik ook stoeien met de minister en zeggen van, hé, maar wij moeten ook goede spullen krijgen. En daar valt een hoop over te zeggen, maar dat ga ik nu maar niet doen.
Nou ja, toch.
Als je zelf nog gaat, ik ben zelfs nog gaan bellen met de hoofdinspecteur van de inspectie. Omdat ik echt zeker wilde weten van, ja, wat vind jij nou eigenlijk? Wat vind je verantwoord beleid? Als een werknemer mij straks als werkgever aanspreekt voor onvolledig gedrag, dan dat kun je niet zomaar wegpoetsen. Dus dan moet je ook wel zeggen, nou, ik heb alle paden bewandeld en ook belopen om het beste te krijgen, samen met mijn collega toen Marjan Rintel, die operationeel verantwoordelijk was bij de NS, nu bij de KLM zit. Bij de KLM zit. Dus ja, weet je, dat is een heel spel allemaal nog geweest. In die eerste, ik heb nog 6 maanden was ik in functie bij de NS in de eerste coronaperiode. Mm-hmm. Wat voor het bedrijf heel tragisch was, want we hadden de beste prestaties ooit. En daarna liep in één keer de ballon leeg. Dus dat was wel heel treurig.
Ja.
Maar goed, die ervaring van de millenniumovergang.
Ja.
En de ervaring met crisiscommunicatie, crisisgebouw ook opzetten. Want dat hadden we toen niet. Van hoe ga je met VNG en IPO en met het bedrijfsleven, VNO, NCW, MKB Nederland. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat heeft zich toen wel uitbetaald.
Vind je ook dat we dat op een goede manier doen? Dat leren van dat soort situaties? Nou is de gesloten vraag. Ik mag eigenlijk open zijn, maar toch. Wat leren we?
Ik kan alleen maar zeggen, goede vraag. Nou, ik denk dat er heel vaak niet goed geleerd wordt van voorgaande ervaringen. En natuurlijk altijd in nieuwe situaties zijn altijd dingetjes weer een beetje anders. Maar in zijn benadering is het grosso modo hetzelfde.
Ja.
Ik vond het ook altijd heel belangrijk om die crisisoefeningen te doen. Om daar ook echt iedere keer weer te eiken, te herijken. Zijn we op orde? Weet je, en het was een gekke tijd. Ik mocht laatst voor het platform voor internetsamenleving ECP. Die hadden een 25-jarig jubileum. Dan mocht ik een praatje houden als oud voorzitter. En de koning was in de zaal. En het was toch echt een mooi, hilarisch moment. Want ik begon met dat chatten met het publiek. En de koning dacht, dat ga ik ook doen met mijn nieuwe aanstaande bruid. Dus hij ging met Maxima ook zo'n 6 jaar. En die lag er binnen 30 seconden geloof ik uit. Want heel Nederland wilde mee in die chat. En dat, ja, dat, die systemen konden dat helemaal niet aan. Dus dat klapte ook meteen weer in elkaar. Maar dat was wel mooi, want hij wilde ook echt pionieren en kijken wat dit allemaal met zich bracht. Dus dat zijn wel mooie herinneringen.
Wat ik wel mooi vind, is het verhaal over hoe dat dan ging met die Millennium Bug en zo. Toen zat je in een andere rol dan toen je bij de NS zat en te maken kreeg met de effecten van de corona.
Ja.
Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar. Dat is je kijkt vanuit een heel andere hoek.
Je bent echt stakeholder dan, hè?
Nou ja, precies. En je moet ook dingen, beleid en maatregelen ondergaan die iemand anders bedacht heeft. Hoe heb je dat dan ervaren?
Nou, als bij tijd en wijle moeizaam. Mm-hmm. En het voordeel is dat je wel Den Haag kent. En daar bedoel ik niet smoezelig, maar gewoon je weet hoe het werkt. Dus je weet ook bij wie je moet zijn, hoe je in kan breken als je denkt het gaat niet snel genoeg. Mm-hmm. Ja, en dat doe je dan ook wel. Ik herinner me dat ik dan, ja, dan bel ik een DG en dan zeg ik op een gegeven moment, ik wil nu ook de minister spreken en ik wil ook bij financiën nog een keer iemand aan de lijn hebben, want ik wil gewoon weten hoe we dit gaan oplossen.
Ja,
ja dan moet je ook wel een beetje soms door ramen en ruiten roeien, zeg maar, om ook gewoon op het goede plek te komen. Daarmee heb je nog niet altijd het beste antwoord, maar dan kun je in ieder geval zeggen, ja, ik heb er alles aan gedaan om ook het ook intern weer zo goed mogelijk te verantwoorden waar we staan en wat we gaan doen.
En heeft die ervaring, dus de aanpak van corona bij de NS, heeft, als je dan zeg maar zeggen, terugkijkt op hoe je zelf bent omgegaan toen met de Millennium Bug, levert je dat dan nog inzicht op van, oh, misschien heb ik ook dingen gedaan die in de uitvoering van dat aanpakken van die Millennium Bug misschien beter of anders hadden gekund? Misschien, ik zal toelichten waarom ik die vraag stel. Er zijn andere oud-ministers die ook inmiddels directeur of voorzitter van de Raad van Bestuur van grote uitvoeringsorganisaties zijn geworden. Grappig genoeg, ik kom alleen op D66 mensen. Alexander Pechtold, Wout Koolmees. Er zijn er vast nog wel meer.
Hans
en Hogevorst ook nog, ja. Maar
ze zijn allemaal meer overheidsgerelateerd.
Ja, maar dan nog, er is een heel mooi interview met Alexander Pechtold waarin hij vertelt over zijn verbazing en ook confrontatie.
Ja.
Als je in de uitvoering zit met hoe er in Den Haag over uitvoering wordt gedacht en wordt gepraat en wordt beslist. En ik vond dat zelf, een hele mooie constatering. Dus ik vroeg me af, als jij dus nu, zomaar zeggen, zelf terugkijkt.
Je vroeg me twee dingen. De tweede val ik helemaal bij. En het zal je ook niet verbazen, ik heb ook heel veel met Pechtold gesproken toen hij naar het CBR ging en ik al bij de NS zat. En hij kwam bij mij ook af en toe buurten van hoe werkt dat en hoe doe je dat? Nou, dus daar hebben we ook wel echt veel over gehad. En ik val je dus meteen bij als je zegt, er is een wereld van verschil tussen wat er voortdurend aan nieuw beleid wordt gemaakt en wat er eigenlijk in de praktijk moet worden uitgevoerd.
Ja.
En daar krijg je echt hoofdpijn van. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel vaak gehad. En ook, ik kan heel veel voorbeelden noemen.
Mm-hmm.
Je vroeg me iets anders aan het begin. Namelijk, heb je zelf ook bij Millennium misschien fouten gemaakt? Vast wel. Toch denk ik, ik heb van meet af aan iedereen volledig meegenomen in die aanpak. Gemeente, nou, als je weet hoe Nederland, hè, we zijn echt heel autonoom, ook lokaal. Dus nou, eer dat je die mee hebt in een aanpak, de provincies, helemaal gestroomlijnd. Ik heb nooit meer gehoord, niet goed of hebben we niet goed gedaan. Integendeel, maar je moest dus wel met je mensen ook zeggen, voortdurend afstemmen, luisteren, naar binnen halen, overtuigen als je toch denkt dat we een andere keus moeten maken. Maar leg het uit. Nou, ik heb vroeger ooit bij de VNG gewerkt, dus ik weet ook een beetje hoe het daar dan in huis gaat. Dus ik denk dat wij achteraf geen verwijt hebben gekregen dat we mensen onvoldoende hebben meegenomen of onvoldoende in positie hebben gelaten.
Mm-hmm.
Sterker, we hadden ook de middelen om te zeggen, nou ja, overigens, ja, als gemeente de dingen moesten gaan vervangen, dat is hun eigen budget. Dat is niet, de Rijk betaalde dat niet. Dat moest iedereen zelf doen. Dat gold ook in het bedrijfsleven, als je eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, niemand wilde verzaken. Dus ook in het bedrijfsleven is mega geïnvesteerd om IT-matig zeg maar weer helemaal op orde te zijn en geen fouten met nulletjes en eentjes te maken. De afdronk, zeg ik even toen, en dan ga ik zo direct naar de uitvoering terug. Ik herinner me dat ik op 2 of 3 januari moest ik naar een nieuws, heette toen Nova. En toen begon de interviewer met de vraag, nou meneer Van Boksel, waar was dat nou eigenlijk allemaal voor nodig? He, dat was een inkoppertje, kun je gewoon. Toen heb ik alleen gezegd, ik zei, nou ik ben benieuwd naar wat uw vraag geweest zou zijn als er echt iets fundamenteel mis was gegaan. En toen zei hij, nou daar moet ik u wel een punt geven. Ik zei, ja, weet je, we hebben het gewoon goed gedaan, er is niks misgegaan. Dan kun je zeggen, ja, wel hebben we niet veel te veel geld erin geïnvesteerd? Was het niet ongerustheid over niks? Ja, weet je, dat is een soort vraag uit het ongerijmde. Je wilde geen risico lopen, dus moet je je risico's afdichten. Ja, dan ga ik niet speculeren of het dan allemaal nog wel nodig geweest was.
Ja.
Het is gegaan zoals het gegaan is. En het is goed gegaan op kleine incidentjes na. Er zijn nog wel her en der dingetjes niet goed gegaan, maar niet heel grootscheeps. Als je zegt, vind je dat er genoeg aansluiting is op de uitvoering? Nou ja, we hebben het genoegen gehad ooit samen daarin optrekken. Nee, ik vind dat. Kijk, dat is mijn beetje ongerustheid. Ik heb zelf 12 jaar in de politiek mogen werken, maar ook heel lang uit politiek in andere sectoren. Ik werkte voordat ik naar de Kamer ging, ook in half in het bedrijfsleven. Dus ik ben geen gedropte politicus of iets dergelijks. Je hebt in die werelden voortdurend gewerkt. En mijn ergernis is altijd geweest dat de politiek enorm bezig is met nieuw beleid. Altijd weer nieuw. En nooit achterom kijkt van doen we het eigenlijk wel goed. En ik zeg het nu heel zwart-wit, nooit achterom. Het gebeurt gelukkig nu de laatste tijd wel meer na al die enorme rampen. Maar kijk, ik heb zelf in een kabinet gezeten waarin besloten was, of dat was eigenlijk onder Paars 1 al geloof ik besloten, dat de financiën moesten een leuker ministerie worden. En moest niet alleen geld gaan ophalen, maar ook geld gaan uitdelen. En toen zijn al die bijzondere individuele huursubsidie en de zorgtoeslag en zo zijn allemaal weggehaald bij het vakdepartement. Is allemaal naar financiën gegaan. Nou, die hebben zich gewoon overeten. En daar hebben we tot op de dag van vandaag last van. Ik weet nog dat ik bij Mensis de hele IT moest gaan vernieuwen. Toen ben ik gaan praten, ook bij andere instellingen, bij banken, maar ook bij financiën. Om te vragen, nou, wat is jullie leerproces geweest van zo'n grote IT-verandering?
Je was toen lid van het kabinet, hè, dat je zag dat die financiën die draai wilden maken, dat op een andere manier werd gekeken. Je praat er nu achteraf over. Ja. Heb je op dat moment?
Nou, ik denk dat wij misschien veel te idealistisch beeld hebben gehad over dat wel even gefixt zou worden.
Want waar was de aandacht op gericht? Want het vraag was over, had je die uitvoering in het snotje toen? Hè?
Misschien veel te weinig.
Ja.
Echt misschien veel te weinig. En
hoe kan dat nou gebeuren? Is dat letterlijk de afstand als je ernaar kijkt?
Ja. Ja, ik denk het wel. En het is dan ook, ja, dat is een politieke wens. Ja. We willen het zo gaan doen en het moest leuker worden daar. En dat zou dan ook efficiënter worden. En die efficiëntie die is misschien wel ten dele geworden. Maar aan de andere kant is het inefficiënt geworden, omdat we met een enorme nachtwoek zitten aan IT-ellende. Ja. Waardoor zelfs een staatssecretaris Van Rij onlangs heeft moeten zeggen, u mag mij van alles vragen, maar ik ga niks meer aanpassen, want de organisatie kan het gewoon niet aan.
Ja,
ja, dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Dat je in een soort matstelling om in schaak te bent terechtgekomen, waarin je gewoon niet meer kan handelen.
Ja.
Je hebt niet meer kan vernieuwen, niet meer een systeem kan.
Heb je, want het is inderdaad, ik deel je analyse, maar waar zit hem dat nou in? Dat is toch iets waar ik zelf ook de hele tijd achter probeer te komen.
Nou, er wordt weinig geluisterd naar mensen die komen vertellen van niet alles tegelijk. Zullen we eerst eens afmaken wat we begonnen. Kijk, mijn persoonlijke dossier in dit vlak was de inburgering. Ik ben ooit begonnen met de inburgering. Samen met Leon van Halder. Echt helemaal opgezet met scholen, met instellingen. Helemaal goed gestructureerd. Zelfs zo druk onder de druk van de Kamer dat Ella Vogelaar nog moest komen helpen om het ook goed. Die was toen geen minister of staatssecretaris, maar die was toen gewoon een persoonlijk adviseur. En die heeft toen nog geholpen om dat helemaal goed geïnstalleerd te krijgen. Op het eind draaide dat als een tierenlier. En dan komt er een nieuw kabinet en dan gaat de hele inburgering weer op de helling. Dan moest het ineens weer niet met bestaande scholen, maar moest apart gestructureerd. We moesten ineens het ook in het buitenland gaan doen en op ambassades. En een kabinet later ging het weer anders. En dan denk ik, ja, en dan wij maar blijven roepen dat die mensen niet goed inburgeren. Maar de politiek verandert dat systeem iedere keer. Nou, ik geloof dat het nu onder Koolmees de vorige periode weer eigenlijk teruggebracht is naar hoe we ooit begonnen zijn. Dan denk ik, nou, zijn we 20 jaar verder. We hebben steeds het systeem veranderd en we hebben het niet beter gemaakt.
Maar zeg je nou dat het vooral in het parlement dan zit of in politieke...
Ja, ik denk dat ook. Ja. Ook. Het parlement moet zich iedere keer echt de vraag ook stellen als we iets gaan veranderen.
Ja.
Hebben we dan ook een begin van een idee wat dat betekent in
voor de uitvoering?
Er zijn heel veel processen te benoemen. Nieuw pensioenstelsel is ook zoiets. Ik bedoel, ja, dan moet je ook. Ik ben een tijdje commissaris geweest bij APG, een van de grote uitvoerders. Ja, weet je, daar moet je echt goed naar luisteren. Van, kunnen we het wel? En in welk tempo dan? En daar moet je goed naar luisteren.
Ja.
Nou, als je daar het gevoel hebt van, het is alleen maar politiek wensdenken en niet ook gekoppeld aan wat gaat die transitie vragen?
Ja.
Aan menselijke inspanning, aan systemen nog naast elkaar houden, op een gegeven moment echt de omslag organiseren. Heb je dan ook de geschikte mensen daar weer voor? Ja, dat zijn grote processen.
Hoeveel zit er nou in ambtelijke vermogens? Hè, op het punt, want je hebt ook met mensen bij mensen en NS gewerkt, hè, niet ambtenaren. Je hebt met ambtenaren gewerkt, want we hebben het gehad over parlement, we hebben het gehad over jou. Wat zit er?
Nou ja, kijk, bij NS heb ik af en toe wel het gevoel gehad dat, en dat zag ik ook bij VWS, dat in de top van een ministerie niet altijd ook echt de vakexpertise aanwezig was. Wel managerial, maar niet de vakexpertise. Dus ik zeg het nu maar heel kort door de bocht. Bij VWS waren alle dokters en verpleegkundigen weggeorganiseerd. En die zaten allemaal in aparte advieskolommen. En niet meer in de top. En bij INW heb ik dat ook gezien. Dat ik denk, ja, wie zit hier nou nog echt die weten hoe het met treinen gaat of met andere vervoersentiteiten. Ik hou altijd van en-en. Je moet mensen hebben die goed kunnen besturen en doorpakken. Maar je moet ook mensen daar dichtbij hebben die gewoon je echt kunnen vertellen hoe iets zit. Ja. Dat is een beetje mijn oude lessen. Dan ga ik weer naar Hans Andersson, die ik leerde als organisatieadviseur. Verdiep je echt in een primair proces. Praat met de mensen. Weet je, bij de NS. En ik loop ook niet over het water, hè, dus ik maak ook fouten. Maar ik heb daar wel gedacht in het begin. Ik moet overal naartoe. Ik moet mee op de trein, ik moet mee een trein schoonmaken. Ik moet naar de plekken waar ze de treinen onderhouden. Waar ze de stoeltjes schoonmaken. Omdat ik moet snappen wat al die mensen doen. Wat hun dagelijks werk is.
Als je daar dan een advies aan mag ontlenen voor de ambtelijke dienst.
Nou, dat is dat je, vind ik nu, maar dat heb ik toen ook naar aanleiding van ons werk ook in de ministerraad mogen toelichten. Je moet eigenlijk gewoon bij ieder voorgenomen beleidsverandering een uitvoeringsrapportage krijgen. Waarin ook staat, kan het? En zo ja, hoe? En is dat ook dan gemaakt door de mensen die daar iets van weten?
Ja. En hoe stuur je daarop? Minister-president moet het willen.
Ja, maar iedere minister zou dat moeten gaan doen ook. En nogmaals, het is een moeilijke baan. Soms kom je op een portefeuille waar je nog niet eens heel veel van weet. Maar dit zijn wel besturingsprincipes die je gewoon zelf kan hanteren. Ik wil me goed laten bijpraten over hoe iets in de uitvoering ook werkt. Voordat ik zomaar zeg, ik heb ook meegemaakt een nieuwe politiewet. Die is ook in Nederland in de afgelopen 20 jaar 2 keer over de kop gegaan. Eerst moest alles gedecentraliseerd naar regiokorpsen. Nou, daar heb ik bij AEF nog aan mee mogen werken. En vervolgens moest alles weer gerecentraliseerd.
Ja.
En dan ondertussen vallen er allerlei pendanten af. Is ineens de vreemdelingenpolitie half weg of de zedenpolitie gedecimeerd. En dan ineens weet het ministerie niet eens meer hoeveel agenten er in welk korps rondlopen. Nou, dit soort dingen gebeurt echt.
Ja, interessant hoor. Heb je nou, als je nou kijkt, hè, beetje terugkijkt. Daarom heet dit ook de top kijkt om. Je ziet je werkzaamheden voor ministerie, voor gemeente heb je ook gewerkt. VNG, je ziet Mensis, je ziet NS, het organisatieadviesbureau waar je werkte. Zie jij nou een, ik ga maar zeggen, van Bokstel methode? Je zegt, dat is...
Nee, dat zou belachelijk arrogant
zijn. Nee, maar even,
zijn.
Ja, waarom is dat arrogant?
Nou,
je ontdekt toch gaandeweg...
Het is geen methode. Ja. Het enige wat ik echt geleerd heb... Kijk, ik heb in de ministertijd een paar dingen geleerd. Punt 1, ik was onderdeel van de kleinste partij in de coalitie. En ik heb geleerd dat je in een ministerraadvergadering echt moet leren timen. En niet bij ieder onderwerp het woord wil voeren. Want dan erodeer je op je gezag. Dat zijn wel echt lessen. Wij zaten maar met z'n drieën. Nou, we hadden één, hè, mevrouw Borst was de vicepremier en die bleef altijd een beetje op afstand. En dan had ik één collega, die was vooral vakminister. En ik zat er ook nog een beetje als politiek watchdog voor het smaldeel van de partij. Ja, dan moet je wel betrachten. Ja. Je kan niet bij ieder onderwerp zeggen, nou, wat wil ik? Dus dat zijn wel lessen die je snel leert. Ja. Je denkt van, ik moet timen en ik moet ook echt afspreken. Wat vinden we echt belangrijk? Ja. Nog los van je eigen portefeuille. Nou, dat geef ik iedereen mee. Denk daar goed over na. En breng ook vooral af en toe humor in. Want het is zwaar genoeg allemaal. Dus je moet het ook leuk vinden. En ook af en toe wel echt weer even lucht creëren. Ja. Het is zwaar genoeg. Ja. Dat is één kant. Tweede kant, wat ik... Nou ja, dat idee had ik al wel. Maar dat heb ik ook wel echt geleerd. Ja, je staat voor je mensen. Je begint met vertrouwen geven als bestuurder. Je kunt niet om vertrouwen vragen. Je begint het met te geven. En dan hoop je gewoon dat je het ook terugkrijgt. En dat is gewoon eigenlijk altijd zo. Ik heb één keer een vervelend incidentje gehad. Dat was echt vervelend. Maar ik heb echt verder alleen maar gewoon enorme loyaliteit ervaren. En of een ambtenaar nou PvdA stemde of VVD of iets anders. Dat doet er helemaal niet toe. Mensen zijn echt... Vanuit het besef, ik werk voor een bewindspersoon. Misschien denken ze wel, ze is ook maar een passant, kan allemaal. Maar goed, we doen het bloedserieus. En nou ja, dan komt er ook een enorme vertrouwensband. Ik ben echt, ik heb een geweldige afscheid gehad ooit toen het klaar was. En ook ik kon met iedereen gewoon geweldig door de deur. Ja. Maar ja, je moet er ook zijn. En soms doorbrak ik wel eens wat. En als er dan een leidinggevende kwam en zei... Ja, maar ik wil ook de vakambtenaar zien. Ik wil weten, wie is hier nou mee bezig? Ja. En dat is niet om jou te passeren als directeur. Maar gewoon, dat vind ik belangrijk.
Ja, dus ook een manier van de uitvoering in beeld te krijgen.
Ja, dus dat deed ik wel veel.
Ja.
Ik haalde mensen bij me aan tafel. Want ik denk, vind ik echt leuk, kan ik ook wat van leren. Die weten vaak nog meer dan ik.
Want je zegt dat zijn ook vooral lessen als bewindspersoon en lessen als het hoofd van een uitvoeringsorganisatie. Is dat hetzelfde of zit daar toch andere dingen aan?
Nee, kijk, bij de NS, dan heb je soms 1000 onderwerpen. In totaal werkte dat toen meer dan 30.000 man, met ook in het buitenland. Het is never a dull moment, dus je moet wel leren prioriteren. Maar op een gegeven moment, er komen soms dingen langs waar je echt bijna aan je water aanvoelt. En wacht even, dit is wat. Wat heeft klantenimpact? Wat is klantenimpact? Je rijdt treinen voor je klanten, niet voor jezelf. Dus ja, als mensen, bijvoorbeeld, dat vond ik altijd een mooie voorbeeld. Dan komen mensen in een uitvoeringsorganisatie komen met een nieuwe dienstregeling. Want die moet altijd weer verbeterd worden. Maar op een gegeven moment, er zit altijd wel iets in. En je denkt, ja, maar die is echt een snack. Dan gaan we ineens minder rijden naar Noord-Holland. Hoezo? Ja, want die treinen hebben we nodig voor naar, ik noem maar wat, de andere kant. En zeg maar, hoeveel forensen zitten daar in de trein? En waar zijn de nieuwe bouwlocaties? En komt daar niet straks ineens 50.000 mensen bij? En dan gaan we toch nu niet een lijn afbouwen of verminderen? Nou, dat vind ik dan wel echt mooi, omdat je dan... Dat is echt uitvoering. Ja, en daar moet je ook een beetje antenne voor ontwikkelen. En weten voor wie doe je het eigenlijk? Wie zijn die mensen die je raakt? Ja. Nou, dat klinkt heel makkelijk. En misschien te makkelijk als je praat over alle grote problemen. En toch is in de kern iedere keer dat de vraag.
Ja.
Voor wie doe je het? En kunnen die dat aan? Ik weet nog, ik ben ooit begonnen met iets heel raars, hè? De digitale trapveldjes. Heel onorthodox geld. Ging rechtstreeks naar wijken. De steden werden ongeveer gepasseerd. Want ik dacht, ja, we moeten in een aantal wijken iets terugbrengen. Want er was in de tijd van alle efficiëntie gingen steeds meer voorzieningen weg uit buurten en wijken. Net als op het platteland. En toen dacht ik, ja, dat is niet oké. Als en de politiepost weggaat en de buurtwinkel en de telefooncentrale en noem maar op. Nou, allemaal nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd, waar is nog de sociale vindplaats dan? Nou, en toen hebben we die formule bedacht. Dat was een beetje de combinatie van mijn hele portefeuille van grootstedenbeleid. Hè, sociaal en nieuwe ontwikkelingen. Laten we gewoon een soort nieuwe buurtcafés gaan maken waar we computers neerzetten. Waar mensen met computers kunnen gaan leren werken. Mm-hmm. En dat was echt cruciaal. En dan kon je overdag zeggen, daar kunnen de oudere mensen uit de wijk naartoe. En daarna scholieren die thuis geen geld hebben om een computer te kopen. Nou, dat werd een mega succes. Echt een mega succes. Ik heb huilende mensen in wijken gezien. In Groningen of in Alkmaar of op andere plekken hier in Amsterdam, Zeeburg. Dat werden gewoon nieuwe vindplaatsen van sociaal contact. Waar tegelijkertijd nieuwe technologie vertrouwd gemaakt werd. En ja, waar je bij wijze van spreken andere sociale functies omheen weer zou kunnen gaan organiseren. Nou, als ik nu hoor, ja. Alle ellende die we gehad hebben met de toeslagenaffaire. Nou, ik heb het in die tijd ook al volgens mij met jou gewisseld. Ik zei, waar ga je niet weer bibliotheken, buurtvoorzieningen gebruiken om mensen te gaan helpen met hun formulieren. Want mensen zijn de weg kwijt. En als je één keer per ongeluk uit een systeem geknald wordt en ongeveer meteen als misdadiger dus wordt geboekt. Je zit voor jaren in een fout spoor. Nou, dan kun je echt de gemoeden afvragen. Wie is daar nou de oorzaak van?
Ja.
Niet die betrokkenen. En ja. Ik heb het niet over de paar procent mensen die laaien licht of frauderen. Weet je, bij de NS hadden wij ook vragen. We moesten poortjes gaan maken op de grootste stations. Nou, als ik had geëist 100% waterdicht, nou, dan waren ze er nu nog niet geweest.
Ja.
Dus je maakt het voor de mainstream. En de meeste mensen gedragen zich ook gewoon goed. Ja, en dat er dan af en toe toch nog eens iemand overheen springt. Ja, weet je, als ik dat zou moeten afvangen, dan creëer ik een gevangenis en niet een station.
Ja.
Nou, dat.
Ja, daarmee blijf je. Dus in de weer. We gaan afronden. We hebben een mooi gesprek met jou gehad, waarin een nieuwsgierigheid nogal nadrukkelijk aan de orde kwam voor wat er gebeurt, voor wat iets betekent voor mensen.
Ja.
Vindingrijkheid ook wel. Over het zien hoe mensen in staat zijn om iets tijdig te herkennen en daarop op in te spelen. Enorm ook voor mensen meenemen. En daardoor dus steeds je vergewissen van wat er gebeurt. En ook wel heel goed weten wat je wil. En dat vraagt om je goed ergens in te verdiepen. Ja. Je mag zelf een laatste zin daarover.
Nou ja, wat ik zei, kijk, ik vind echt wel heel belangrijk ook en plezier. Kijk, ik heb, denk ik, echt met bijna alle mensen waar ik mee gewerkt heb op het ministerie gewoon ook veel plezier gehad. Leuke dingen, ook gevierd. Weet je, ik herinner me nog, ik was ook wel heel gedreven met dat Leon van Halder toen we de convenanten hadden getekend. Dat ik zei, ja, maar dan moeten we morgen nog dit en dat. Ze zei, Roger, morgen? En zei, we gaan de mensen even rust geven. Die zijn helemaal kapot. Die hebben zich helemaal over de kling gewerkt om dit rond te krijgen. En toen dacht ik, ja, het goed. Ik zei, weet je wat? Dus toen hebben we ook gezegd, volgende dag overal taartjes en koffie. En ben ik ook gaan buurten. En dan denk ik, ja, hartstikke goed, moet je ook samen vieren. En dat is het grote plezier. Dus ja, dat hoort er wel bij. Het moet niet verzuurd.
Ja. Nou, dankjewel voor het hele mooie gesprek.
Veel dank.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.